Quando vinha met die schilderij. Misschien, ja. Even geven, dan hou ik het even vast. Daarna weet ik nog niet waar ik hem laat. Maar. Ik heb dat pas geschilderd als een impressie van Jeruzalem. Ik weet niet of jullie dat zien. Silhouet van Jeruzalem, vanaf de Olijfberg gezien. Graven op de voorgrond. En een ja, rode, felle lucht. Die heb ik dat toen ook gezien. Dat was op een, met een zonsondergang, eind van de dag. Die gaat daaronder, je ziet dat de zon ook nog door de wolken wat schijnen. En het is dit beeld wat ik had daar ter plekke en wat ik later, in 2015 heb ik het gezien en dit jaar heb ik het geschilderd. In oktober, geloof ik. En ja, dan zie je die lucht en dan denk je, ja, daar gaat iets moois van uit aan de ene kant, maar ook iets dreigends aan de andere kant. Dat Jeruzalem, wat zo vaak is overlopen geweest door allerlei volken. Het is een stad waar je ja, van alles kunt vinden als je, zeg maar, waar je ook loopt, er is wel wat te vinden. Je loopt wel ergens tegenaan van vroeger. Van de tijd van de stad, dat ja, zeg maar, anders was. Want hij is voortdurend veranderd. Door de eeuwen heen is er steeds iets aan veranderd. Er is vernietigd, er is bijgebouwd, er is vergroot, er zijn muren gebouwd. En er is wel niets meer oorspronkelijk. Want de oorspronkelijke stad ligt zo'n 7 meter op veel plekken, 6, 7 meter lager onder de huidige straten. Dus het fundament van die stad is ver te zoeken, diep te zoeken. Je moet echt graven. Er worden ook allerlei opgravingen gedaan. Aan die linkerkant zie je wat bomen staan. Daar, vlakbij is de Davidstad. Daar worden op dit moment ook opgravingen gedaan. Dan vindt men van alles. Dat te maken heeft met een tempeldienst. En dus mogelijk, zeggen sommigen, heeft daar de tempel zelfs gestaan. En niet op het tempelplein. Ik heb de rotskoepel, die daar ook een plek heeft, niet zo groot gemaakt, niet zo fel gemaakt. Wat kleinjes gehouden, want daar gaat het niet om. Maar hij staat er wel. Je ziet de muur, je ziet de gouden poort. Ik weet niet of je dat aangewezen hebt, een beetje daarnaar. Meer naar rechts. Er zijn twee streepjes. Ja. Jullie zijn de ophouders, de haken zeg maar, en je bent de haakjes aan mijn stok. Ik heb alles voor bij de hand, het is echt fantastisch. Nou ja goed, zo zegt hij, dat schilderij zegt wel wat. Er zijn heel veel mensen die hebben het gezien de afgelopen tijd en die zeggen allemaal, ja, dat is hier inderdaad Jeruzalem. Maar iets moois gaat er vanuit, maar ook iets dreigends. Dat is het dubbele van dat verhaal van Jeruzalem. En daar wil ik ook over gaan lezen. Ik wil jullie niet zo lang laten staan als jullie kunnen. Maar het gaat wel over dat schilderij. Het komt nog wel een keer terug. En straks, het ligt hier nog even, dus kom straks gerust even kijken. Het is niet te koop, zeg ik van tevoren vast. Ik denk niet denken, als ik een goed prijs bied, dan is die voor mij. Dat is niet zo. Ik ga lezen uit Hebreeën hoofdstuk 11. En dat is een gedeelte waar het thema ook uitkomt. Hebreeën 11. En daar staat in het begin, ik haal een paar versen daaruit, uit hoofdstuk 11. Het geloof nu is de zekerheid van dingen die men hoopt. En het bewijs de dingen die men niet ziet. Want door dit geloof is aan de oude een getuigenis gegeven. Door het geloof verstaan we dat de wereld door het woord Gods tot stand gebracht is. Zodat het zichtbare niet ontstaan is uit het waarneembare. Door het geloof. En dan komen er verschillende getuigenissen. Door het geloof. En verder in vers 8. Door het geloof, aan al die mensen is er wat gebeurd, is Abraham, toen hij geroepen werd, in gehoorzaamheid getrokken naar een plaats die hij tot erfenis zou ontvangen. En hij vertrok, zonder te weten waar hij komen zou. Door het geloof heeft hij vertoefd in het land der belofte, als in een vreemd land, waar hij in tenten woonde met Isaac en Jacob, die mede-erfgenamen waren van dezelfde belofte. Want hij verwachtte een stad met fundamenten waarvan God de ontwerper en bouwmeester is. Door het geloof heeft ook Sarah kracht ontvangen om moeder te worden. En dat ondanks haar hoge leeftijd. Daar zij hem die het beloofd had, betrouwbaar achtte. Daarom zijn er dan ook niet uit één man, maar een verstorvene voortgekomen als de sterren des hemels. En in menigte gelijk het zand van de zee, de oever van de zee, dat ontelbaar is. Tot zover de schriftlezing. En ik kom er nog op heel veel dingen terug. Het gaat hier om het thema dat ik ook boven heb gezet, vers 10. Want hij verwachtte de stad die fundamenten heeft. Van God de bouwer en ontwerper is. Dat is een andere vertaling, maar het komt op hetzelfde neer. God, hij verwachtte een stad met fundamenten. En dat is wat ik in dit schilderij ook heb laten zien. Die fundamenten zitten diep eronder. Die zijn ondergesneeuwd en onder de puinhopen terechtgekomen. En er is een nieuwe stad opgebouwd, een nieuwe stad opgebouwd, een nieuwe stad opgebouwd. Hoe diep ligt het fundament begraven? Hoe ver is dat weg? Waarom liggen er zoveel graven op die olijfberg? Dat zie je daarvoor. Er was iemand die zei, het lijkt alsof al die graven open zijn gegaan. En zo mag je naar een schilderij kijken. Het zegt iets over de toekomst. Het zegt iets over wat God wil. En Joden willen ook graag daar begraven worden. Aan die voet van die olijfberg, aan die onderkant. Het eindje ook naar boven. Je kunt daar ook als paden omhoog klimmen en de berg op lopen. En dat zegt iets over die stad, maar ook over de Joden en die stad. Dat gaat ergens over. En daar wil ik over nadenken. God beloofde aan Abraham en Sarah een zoon. Dat wil zeggen nageslacht. Toekomst. Ze worden echter dadelijk op de proef gesteld in hun leven. En dat lezen we in Genesis 17. Hun leeftijden werken niet mee. Ze zijn allebei oud. Tegen de 100. En dan krijgen ze die belofte van hun zoon. En van hun toekomst. Toen wierp Abraham, staat in Genesis 17, vers 17, zich neer met gezicht ter aarde en lachte. En zei in zijn hart, zal bij een 100-jarige een kind geboren worden en zal Sarah, die 90 jaar is, baren. 90 en 100 jaar. Kan er nog een kind komen? Abraham en Sarah zullen God moeten geloven op hun woord. En daar zit een thema in wat voor ons ook geldt. Wij zullen God moeten geloven op zijn woord. Hij spreekt zijn woord. Wij geloven dat, omdat God betrouwbaar is. En daar loop ik regelmatig mee in gedachten. God is betrouwbaar. Hij doet wat hij zegt. Alles wat hij in zijn woord heeft gezegd, zal uitkomen. Is uitgekomen of zal uitkomen. God heeft een eeuwig eenzijdig verbond met Abraham gesloten. Een berit le olam, zegt het Hebreeuws. Hij belooft hem in Genesis 12. Dat is ook zo'n hoofdstuk waar het over gaat. Waar het voor het eerst ook wordt genoemd. Een land, een volk en een zegen. Een land, een volk en een zegen. Een zegen voor alle volken van de wereld. Dat is wat God beloofd heeft. Heeft hij ook gedaan. We hebben recentelijk weer kerst gevierd, neem ik aan. En daar hebben we nagedacht over de komst van de Messias in deze wereld. Yeshua HaMashiach. Hij is gekomen. En die belofte die wordt herhaald aan Abraham. In Genesis 12, Genesis 15... Daar slacht Abraham dieren. En het wonderlijke van die geschiedenis daar is dat Abraham legt die dieren tegenover elkaar. En vervolgens valt hij in een diepe slaap. Hij is in een diepe slaap gevallen. En God gaat als een vurige fakkel tussen die stukken die tegenover elkaar liggen door. Dat is, in het Engels wordt dat genoemd to cut a covenant, een verbond snijden. Een verbond snijden wil zeggen, je maakt een afspraak. Je slacht die dieren, die stukken werden tegenover elkaar gelegd en je zegt, mij mag dit gebeuren als ik me niet houd aan dit verbond, aan deze afspraak. Dat was de gewoonte in die tijd. En God heeft dat aangegrepen. Maar Abraham is in diepe slaap. En hij ziet dan in dat nachtgezicht, ziet hij God als een vurige fakkel tussen die stukken doorgaan. En dat is het eenzijdige aan het verbond. God sluit het met Abraham. Hij zegt, wat er ook gebeurt, ik zal jou maken tot een groot volk. Ik zal je een land geven. En alle volken zullen gezegend worden. Dat is wat God heeft gezegd. Wat God heeft beloofd. Dat gaat hij ook doen. De niet nagesloten Heer, een eenzijdig verbond. Het is goed om dat eenzijdige te benadrukken met Abraham. Het verlangen naar het onbekende land was groot. Abraham trok vanuit Ur der Chaldeeën via Haran, via die vruchtbare halve maan, naar het land Israël, het land Canaan. Het onbekende land waar hij vreemdeling is. En dat het niet van hem is. Dat is ook heel wonderlijk in die geschiedenis. Er is niets van hem. Het land zal zijn nageslacht bezitten. Hij woont er. En hij weet, mijn nageslacht zal hier wonen. Dat heeft God beloofd. Maar hij ziet het niet. Er is niets van hem. Ja, aan het eind van zijn leven koopt hij een klein stukje grond om zijn vrouw te begraven. Een spilong. En bij Hebron, in het veld van Machpela, tegenover Mamre, zegt de Bijbel. Je kunt het plaats ook precies zien op de kaart. Dus er loopt een weg van Bethlehem, zeg maar, richting Jeruzalem, en daar ligt dat plekje. Maar het verlangen naar die erfgenaam lijkt nog groter. Hij verwacht dat God iets gaat doen in zijn leven, en met hem, en met zijn volk, wat er nog uit hem voort moet komen. En hij gaat dus, in geloof gaat hij op weg. In geloof gelooft hij in die zoon die komt, het nageslacht, de toekomst. Abraham en Sarah zullen God moeten geloven. Geloven op zijn woord. Geloven op wat hij heeft gezegd. En de schrijver in de Hebreeënbrief vat dat samen. En zet het op een rij. En dat zien we in hoofdstuk 11 van Hebreeën, vers 8. Door het geloof is Abraham, toen hij geroepen werd, gehoorzaam geweest om op weg te gaan. Naar de plaats die hij tot erfdeel ontvangen zou. En hij is weggegaan zonder te weten waar hij zou komen. Hij ging. Niet plom verloren, maar hij ging in de wetenschap dat God, die zich aan hem had geopenbaard, daarin, Ur der Chaldeeën, dat die God hem zou leiden. Dat die God hem zou brengen op de plaats waar hij zou horen. En hij vertrouwde God. Hij geloofde dat het land van de belofte er zou zijn. Dat het voor hem was. Geloof. Het geloof van Abraham heeft hem die mogelijkheden gegeven. In vers 9 staat, door het geloof is hij een inwoner geweest. In het land van de belofte. Als in een vreemd land. Alsof hij dat niet hoorde. En heeft in tenten gewoond. Met Isaac en Jacob. Die mede-erfgenaam waren van dezelfde belofte. God heeft het herhaald. Vele malen. Ik zei dan Genesis 12, Genesis 15, Genesis 16, 17. En je komt het zo vaak tegen. En delen van de belofte worden ook herhaald. Ook ten aanzien van Israël. Ten aanzien van het nageslacht. Ten aanzien van de koning die zou zitten op de troon. Het wordt herhaald en herhaald. En hij, met zijn kinderen en kleinkinderen, is mede-erfgenaam. Zijn mede-erfgenaam van die belofte. En diezelfde belofte. Als een vreemdeling heeft hij echter in het land gewoond. Hij bezat niets, behalve een grot waar hij Sarah, een graf waar hij Sarah legde. Geloven in wat beloofd is kost tijd. En vraagt ze geduld. Abraham had blijkbaar geduld. Maar ook niets menselijks is hem vreemd. Want hij denkt op een gegeven moment, ja, het is nu ver genoeg gevorderd. Laat ik maar een andere vrouw nemen. Gisens de Slavin. En daar gaat hij mee. Voor zijn nageslacht zorgen. Als vreemdeling heeft hij daar gewoond. En bezat niets. Maar het geloof nu, zegt de Bijbel, in hetzelfde gedeelte, vers 1, is de zekerheid der dingen die men hoopt en het bewijs der dingen die men niet ziet. Dus het bewijs dat er is, dat ziet hij. Het geloof nu is een vaste grond van dingen die men hoopt, zegt een andere vertaling. Vaste grond van dingen die men hoopt. Het heeft een bodem, het heeft een fundament. Het is een bewijs van zaken die men niet ziet. En het fundament, dat kom je dus in Jeruzalem ook tegen. Al moet je ervoor graven. Het zit diep. Het geloof van Abraham was niet gericht op het materiële. Dat zie je ook gebeuren. Hij is wel heel rijk. Hij heeft wel heel veel. Maar zijn geloof is daar niet op gericht. Is daar ook niet van afhankelijk. Wonen in tenten, wat hij deed in het land, was tijdelijk. Maar wonen in een gebouw van steen, in stenen huizen, is ook tijdelijk. Wij denken misschien wel eens dat we veel hebben, dat we veel mogelijkheden hebben, maar ten diepste is het niet zo. Het is allemaal tijdelijk. Het gaat allemaal voorbij. We hebben het net voor de dienst nog even over gehad. Het is allemaal tijdelijk. Je hebt het niet in de greep, je hebt het niet in de hand. Je kunt het zelf niet regelen, zelfs je eigen leven niet. Abraham, Isaac en Jacob zouden het land nooit werkelijk bezitten. Maar slechts in geloof in bezit hebben. Ze zouden nooit kunnen zeggen, dit is mijn land. Terwijl God het wel heeft beloofd. Ze bouwden geen huizen of steden, maar wachten op de Heer. Op de belofte van de Heer. En dat staat in vers 10. Dan kom ik daar bij dat vers waar het in deze verkondiging over omdraait. Hij verwachtte de stad die fundamenten heeft, waarvan God de bouwer en ontwerper is. Niet door mensenhanden gebouwd, maar door God zelf. En zelfs die aardse tent moet je niet verabsoluteren, want het gaat om het hemelse. Die hemelse stad gaat er nog bovenuit. Het gaat om veel meer. De toekomst is niet onzeker. Niet onzeker. Maar de toekomst staat vast. God weet wat er zal gebeuren. Ik heb een bordje thuis, dat hangt naast mijn bureau. Het staat op: God is in control. Ik heb het ooit geleerd van een docent, professor Oude Testament. Hij was toen de jaren 60 en ik had les van hem. Hij was op een gegeven moment ziek, lag in het ziekenhuis en wij gingen studenten naar hem toe. Misschien heb ik het wel eens verteld. Maar het is iets wat me altijd nog voor de geest staat en wat ik nog goed weet hoe het ging. En wij gingen als studenten naar hem toe om hem te bezoeken in het ziekenhuis. We stonden met een stuk of 6, 7 studenten om zijn bed. En hij was doodziek. En hij zegt: maar God heeft belofte gedaan. God heeft mijn leven in zijn hand. En hij zegt: zal ik voor jullie bidden? En hij, als zieke docent, professor die heel veel wist, was ziek en bad voor ons. Studenten die gezond waren, die wilden studeren, maar afhankelijk waren van hem. En hij zei: God heeft het voor het zeggen. God is in control. Dat is een Amerikaan. God heeft het in controle, onder controle. Je moet dus het aardse niet steeds vastgrijpen. Alsof dat je redding is, alsof daar je hoop zit, alsof dat je toekomst is. Toekomst is niet onzeker, maar staat vast. Die stad met fundamenten is een beeld van de vastheid, van de veiligheid, van de duurzaamheid. Die stad met fundamenten. Niet het aardse Jeruzalem, maar je mag doorkijken naar het Jeruzalem wat komen gaat. De aardse stad Jeruzalem zal te gronden gaan en worden afgebroken. En is ook vaak afgebroken. Hoe vaak die stad niet belegerd is, je kunt het in boeken nazien. Het is keer op keer weer belegerd geweest. Vanuit de stad hebben ze ook verbonden gesloten met andere volken om het safe te spelen. Ze hebben zich met van alles verbonden. Ze hebben schattingen betaald. Ze hebben geprobeerd koningen naar hun mond te laten praten. Ze hebben alles geprobeerd om die stad te bewaren. Ook die stad zal uiteindelijk vernietigd worden. Nu is er nog een tijdelijke woonplaats in tenten. Maar straks is er een solide stad. We zijn nu nog een schat in aardevaten. Dat wordt van de gelovigen gezegd. Maar straks zitten we in die stad die blijvend is. Nu is het nog tijdelijk. Maar straks leven en dragen we het leven van de toekomst. Van Christus in ons. Dan zal hij ons opwekken. De graven zullen opengaan. Het klinken van de laatste trompet. En dat is goed om ons te realiseren. Het loopt God niet uit de hand. God heeft alles in zijn hand. Ook ons leven. Daar kan ik zelf ook van getuigen. En daarom zegt de Bijbel: daarom verliezen wij de moed niet. Maar al vervalt ook onze uiterlijke mens. En dat doet het. Je moet er kijken, elke keer als mensen weer ouder zijn, dat je denkt: ja, tekent ook. Je wordt ook ouder. Je wordt ziek. Dan gaan mensen sterven. De uiterlijke mens vervalt, nochtans wordt de innerlijke van dag tot dag vernieuwd. Want de lichte last van de verdrukking van het ogenblik bewerkt voor ons een alles en verre te bovengaand eeuwig gewicht van heerlijkheid, dat wij niet zien op het zichtbare. Wij zien niet op het zichtbare, maar op het onzichtbare. Want het zichtbare is tijdelijk. Het aardse Jeruzalem, al is het geen tent, is het een stad van stenen gebouwd, zal op een gegeven moment vergaan. Het onzichtbare is eeuwig. En dat vinden we in de hemel. Het is eigenlijk hetzelfde als met de tabernakel aan de hand is. De tabernakel is ook een beeld van de hemel. En dat zien we op aarde, wat God in de hemel wil. Wat zijn toekomst is. En toekomst voor ons is. Wij mogen straks ook die hemel in. En zien dat die tabernakel eeuwig is. En echt is. En dat we regelrecht mogen naderen voor die troon van God. Troon van genade. Want wij weten, zegt Paulus in de tweede brief aan de Korintiërs, hoofdstuk 5, vers 1. Want we weten dat indien de aardse tent waarin we wonen wordt afgebroken, wij een gebouw van God hebben in de hemelen. Niet met handen gemaakt. Een eeuwig huis. Want die stad waar God de ontwerper en bouwmeester van is, die is dus niet door mensenhanden gemaakt. Daar kiest God voor om een eeuwige woning van te maken. God zorgt voor een tempel en voor een stad uit de hemel. Het aardse is een afspiegeling wat in de hemel is. Maar u bent genaderd tot de berg Sion. Dat is in Hebreeën 12, vers 22. En tot de stad van de levende God. En tot het hemelse Jeruzalem. En tot 10.000-tallen van engelen. Die stad wordt daar genoemd het hemelse Jeruzalem. In het Oude Testament wordt er over geprofeteerd, over dat Jeruzalem. Dat alle aardse mogelijkheden overtreft. Deze stad, die hier nu ligt, heeft fundamenten. Zijn weggezakt. Zit diep onder de grond. Zijn misschien niet eens meer fundamenten. Maar er komt iets nieuws. Een nieuw Jeruzalem. Dat alles overtreft. Het oude verbond wordt ook vernieuwd. In een nieuw verbond. Het eerste verbond wordt voortgezet in het tweede. En het is God die trouw blijft aan zijn eerste verbond. God blijft trouw aan wat hij heeft beloofd. God gaat het doen. Maar gij zijt genaderd tot de berg Sion. De stad van de levende God. Het hemelse Jeruzalem. Tot tienduizenden van duizenden van engelen. En de feestelijke en plechtige vergadering van eerstgeborenen. Die ingeschreven zijn in de hemelen. Dat is onze positie. Dat is onze plek. Wij zijn nu al ingeschreven in de hemel. En tot God, die rechter over allen. En tot de geesten van de rechtvaardigen. Die de volleinding bereikt hebben. En tot Jezus, de middelaar van een nieuw verbond. En tot het bloed van de bespeling dat krachtiger spreekt dan Abel. Van waarom verwachten Joden nu zoveel van Jeruzalem? Waarom is het verlangen naar Jeruzalem zo groot? Het verlangen naar een land en een stad. Dat groeit op basis van geloof. Geloof in God. Vertrouwen op God. Al het aardse zal voorbij gaan. De tent gaat voorbij. De tentwoning, de tabernakel gaat voorbij. De tempel gaat voorbij. Komt een nieuwe tempel. Komt een nieuwe stad. Het zal allemaal nieuw worden. Richt je dan steeds naar mijn wil, zegt de Bijbel. En leid een onberispelijk leven. Wandel voor mijn aangezicht. En wees volkomen. God houdt vast aan zijn liefde. Zijn verbond. Het begrip geset. God blijft trouw aan zijn verbond. God gaat doen wat hij heeft beloofd. Sion wordt als een vrouw voorgesteld door Jesaja. Even een klein stapje naar Jesaja. En er wordt gezegd, uw man is uw maker. De Heer Sebaot. Met eeuwige goede tierenheid ontferm ik mij over u. Zegt uw losser, de Heer. God is in het Oude Testament de man van Israël. Want dan zouden bergen wijken en heuvelen wankelen. Mijn goede tierenheid, mijn geset, zal van u niet wijken. En het verbond van mijn vrede zal niet wankelen, zegt de Heere, uw ontfermer. De onvruchtbare vrouwen van, zoals Sarah, Rebecca en Rachel, moeten uiteindelijk hun tent uitbreiden. Staat er ook in de Bijbel. Dat is ook in Jesaja. En dan er ook in het hoofdstuk 54. Ze moeten hun tenten uitbreiden vanwege het nageslacht. Zo groot zal hun nageslacht zijn. Dat ze één tent niet genoeg hebben. En vele tenten nodig hebben. Sion wordt voorgesteld als een stad. U ellendige. Door stormweer voortgedrevene. Ongetrooste. Zie, ik zal u stenen leggen in schitterend zilverwit. Ik zal u grondvesten op saffieren. Wat zegt die Bijbel daarover? Over dat, die nieuwe stad, het nieuwe Jeruzalem. Uw torens maken van kristal. Uw poorten van robijn. Heel uw omwalling van edelsteen. Wat een fantastische stad moet het zijn. Een stad met fundamenten van goud en zilver en edelstenen. Daar is die stad van gebouwd. Abraham geloofde in Gods belofte en het wordt hem tot gerechtigheid gerekend. God is een God van trouw. Trouw aan zijn belofte, trouw aan zijn volk, trouw aan zijn verbond, trouw aan zijn kinderen. Maar God herhaalt die belofte keer op keer. Ze moeten wel geduld hebben. Ze moeten wel ook geduld hebben. Al weten we dat het steeds dichterbij komt. En als we kijken naar de wereld om ons heen, wat er op dit moment allemaal zich afspeelt in de wereld, dan zeggen we vaak tegen elkaar, en ik hoor het heel veel christenen zeggen, het schiet op. Het zou zomaar het einde kunnen zijn. Maar er gebeurt nog een en ander voor die tijd. We mogen bouwen op het fundament van zijn belofte. God, die God van trouw. Trouw aan zijn verbond. En wie tot hem in geloof tot hem komt, in Jezus, gaat als pelgrim op weg. Als pelgrim op weg naar die toekomst. Die zekere toekomst van God. Naar het nieuwe Jeruzalem. Naar die nieuwe tempel. Richt je steeds naar mijn wil en leid een onberispelijk leven. Wandel voor mijn aangezicht en wees volkomen. Geloof in Jezus. God heeft Jeruzalem verkozen als zijn woonplaats. In Ezechiël 43 staat het zo. Hij zei tegen mij, mensenkind, binnendaan. Dit is de plaats van mijn troon en de plaats van mijn voetzolen, waar ik voor eeuwig wonen zal onder de Israëlieten. Zij die van het huis van Israël zijn, zullen mijn heilige naam niet meer verontreinigen. Ze zullen niet verontreinigen, zoals wat wij ook vaak doen. Zij en hun koningen, met hun hoererij en met hun dode lichamen van hun koningen op hun offerhoogte. Dat zullen ze niet meer doen. Het is een puinhoop geworden in Israël. En toch zegt God, want de Heer heeft Sion verkozen. Hij heeft die plaats begeerd tot zijn woongebied. En dit is, zei hij, mijn rustplaats. Tot in eeuwigheid. Hier zal ik wonen, want naar haar heb ik verlangd. Het volk Israël is op dit moment over de wereld verspreid, nog steeds. Het volk zal eenmaal door God bij elkaar geroepen worden. En het gebeurt al heel veel. Voor de meeste Joden is het verlangen naar Jeruzalem heel groot. En ik hoop voor ons ook, naar dat hemels Jeruzalem. Die tijd die zal komen, dat uit de hemel dat hemelse Jeruzalem zal neerdalen. En die tempel en een toekomst zal open liggen. Voor de meeste Joden is het verlangen heel groot. Ze weten niet wat tot hun vrede dient. Dat hebben we met kerst gehoord. Jezus zegt dat rijdend als hij de stad binnengaat. Hij gaat over het Kidrondal. En hij komt daar in de stad binnen. Dat hij, och, mocht hij ook op deze dag verstaan wat tot uw vrede dient. Maar thans is het verborgen voor uw ogen. Het is zichtbaar in Jezus Christus. Hij is de redder der wereld. Hij is degene die vrede brengt. Hij is degene die vrede brengt in Jeruzalem. Ik heb er ooit gestaan. Ik weet nog met mijn zoon. We bij die muur stonden. Even de vraag of dat die muur is. Waar het om gaat. Maar het is daar in Jeruzalem. Dat hij zei tegen mij. Pa, wat moeten we nou doen? Ik zei, laten we bidden voor de vrede van Jeruzalem. Voor de vrede voor het volk van Israël. Want in die vrede van Jeruzalem zal ook onze vrede gelegen zijn. Daar is Jezus Christus de heerser. Die toekomst zal het ook hebben, Jeruzalem. Alle volken zullen derwaarts optrekken, zegt Jesaja 2. Ze zullen opgaan naar het huis van de Heer. Geweldige toekomst. Jaarlijks met Pesach en Yom Kippur roepen de Joden ook. Leshena haba, Berushalayim. Leshena haba, Berushalayim. Nu hier, volgend jaar in Jeruzalem. Laten we bidden voor de toekomst van dat volk Israël. Dat zij die toekomst zien in dat nieuwe Jeruzalem. En die Heer die vredevorst zal zijn. Zichtbaar op aarde. Maranatha. De Heer Jezus komt. Maranatha. Jezus zal komen. En dan dacht ik nog, het is misschien ook wel goed om nog Openbaring te lezen. En ik ga het ook doen ook. Ik ben niet vergeten, maar ik dacht, ik sla het over, maar ik sla het niet over. Ik ga toch nog even naar je openbaring, want in openbaring staat het ook zo, met zoveel woorden. Het nieuwe Jeruzalem, aan het eind. Het gaat over de nieuwe hemel en de nieuwe aarde en het nieuwe Jeruzalem. En er kwam een van de zeven engelen, staat er in hoofdstuk 21, vers 21. Er kwam een van die engelen met van die schalen. En die vol waren van de laatste van de zeven plagen. En hij sprak tot mij. zeggende: kom hier, ik zal u tonen de bruid, de vrouw van het lam. En hij voerde me weg in de geest op een grote, hoge berg en toonde mij de heilige stad Jeruzalem. Jeruzalem, nederdalende uit de hemel van God. En ze had de heerlijkheid Gods en haar glans geleek op zeer kostbaar gesteente. Dat hebben we al gelezen. Als kristalheldere diamant. En ze had een grote, een hoge muur. En ze had 12 poorten. En op de 12 poorten, de 12 engelen. En op de poorten de geschreven, de namen welke, van de 12 stammen van de kinderen van Israël. Naar het oosten waren 3 poorten. Naar het noorden 3 poorten. Naar het zuiden 3 poorten. En naar het westen 3 poorten. En de muur van de stad had 12 fundamenten. En daarop de namen van de 12 apostelen. En hij die met mij sprak had een gouden meetstok in de hand. Om de stad op te meten. En haar poorten en haar muur. De stad lag in het vierkant. En de lengte was even groot als haar breedte. En hij mat de stad op. Met een stok. 12.000 stadia. Haar lengte en haar breedte en haar hoogte waren gelijk. En hij mat de muur. En ze gaan er door. En de bouwstof van hun muur was diamant. En de stad was van zuiver goud, gelijk zuiver glas. En de fundamenten van de muur van de stad waren van met alle edelgesteenten versierd. En de eerste fundament was diamant, het tweede lazuur, het derde robijn, het vierde smaragd, het vijfde sardonyx, en het zesde sardius, en het zevende topaas, het achtste beryl, en het negende chrysoliet, het tiende chrysopaas, het elfde saffier, het twaalfde amethyst, en de 12 poorten waren 12 parelen. Iedere poort afzonderlijk was 1 parel. En de straten van de stad waren zuiver goud. En doorschijnend gelijk glas. En de tempel zag ik in haar niet. Want de Heere God de Almachtige is haar tempel. En het Lam. Hij is zelf centraal in die stad. Het draait uiteindelijk om hem. Laten we dat nu in ons leven hem ook die eer geven. Tot lof en eer van God. Die onze schepper is. Die onze trooster is. Die met ons meegaat alle dagen. Tot aan de voleinding van de wereld. Amen.